Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. We gaan vandaag verder met het gesprek met Monseigneur Franco Coppola, die sinds januari 2022 de nieuwe nuncius is van ons land. In de vorige uitzending heeft hij ons al verteld over zijn verschillende missies in het Midden-Oosten, in Afrika, waar hij als nuncius het pausbezoek in Centraal-Afrika naar aanleiding van het jaar van barmhartigheid mee heeft georganiseerd. Zijn laatste missie voor hij naar België werd gestuurd was in Mexico. Monseigneur, hoe bent u na Afrika dan in Mexico terechtgekomen?
Quelques mois après, juste le voyage suivant, le pape est allé au Mexique. Après la Centrafrique. Et là, le nonce qui était là l'a envoyé aux États-Unis, comme nonce aux États-Unis, et m'a demandé à moi d'aller au Mexique. Donc, à partir de 2016, jusqu'à 1er janvier 2022, presque 6 ans, 5 ans et demi, je suis resté au Mexique comme nonce. Et là aussi, ça a été une autre étape fondamentale de ma foi, parce que ça a été la rencontre avec la Vierge.
Het eerstvolgende pausbezoek van de paus na Centraal-Afrika was naar Mexico. De toenmalige nuncius in Mexico stuurde hij naar de Verenigde Staten. En hij heeft mij gevraagd om naar Mexico te gaan. Daar ben ik geweest van 2016 tot 1 januari 2022. Bijna 6 jaar dus. En dat was voor mij een andere fundamentele etappe in mijn geloofsleven, want daar heb ik ons lieve vrouw ontmoet.
Dès que je suis arrivé, je me souviens bien, c'était le 28 septembre, le soir, je suis arrivé. J'avais vraiment peur. Je venais d'un pays de 5 millions d'habitants avec 8 évêques et je passais à un pays avec 130 millions d'habitants et 120 évêques. Un pays énorme. On n'a pas l'idée de combien est grand le Mexique. Avec un ordinateur et une de ces apps qu'il y a sur informatique, j'ai déplacé le Mexique sur l'Europe. Pour avoir l'idée de sa grandeur, il va de l'Écosse jusqu'à la Grèce. Pensez-vous?
Oui, on ne se rend pas compte.
Oui, c'est 2 100 000 km carrés. C'est 70 fois la Belgique. 70 fois.
Vanaf ik aangekomen was, en ik herinner het me het goed, het was 28 september in de avond, was ik echt bang. Ik kwam van een land met 5 miljoen inwoners, met 8 bisschoppen naar een land met 130 miljoen inwoners en 120 bisschoppen. Mexico is enorm. We hebben er echt geen idee van. Met een computerapp heb ik Mexico op de kaart van Europa gelegd om een idee te hebben van zijn omvang en het land strekt zich uit in oppervlakte van Schotland tot Griekenland. Beeld je het eens in. Het is 2.100.000 vierkante kilometer. Het is 70 keer de oppervlakte van België.
Et donc j'avais, je me disais vraiment, oui, je crois que le Saint-Père a raison. Il faut lui croire. Mais peut-être cette fois, il s'est trompé. M'envoyer. Moi, je n'étais pas du tout préparé à cela. Je me dis comment. Et après. Je savais que j'avais une faute dans ma préparation, disons, le minimum. Je savais que au Mexique, il y a une grande dévotion pour la Vierge de Guadalupe. Mais je ne connaissais rien de la Vierge de Guadalupe. En Europe, on est habitué à connaître la Vierge de Lourdes, de Fatima, Loreto en Italie. Mais Guadeloupe, oui, c'est un nom, mais rien d'autre. Je me suis dit, ah, je dois absolument apprendre quelque chose. Ce n'est pas digne que non, ça arrive dans un pays, ne sait rien. Alors, comme je suis arrivé au Mexique, je demandais à mes collaborateurs, pour s'il vous plaît, arrangez-moi. Demain matin, je dois faire une visite à la basilique de Guadeloupe pour connaître un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est cette chose-là.
Ik zei bij mezelf, ja, de Heilige Vader zal wel gelijk hebben. Ik moet hem geloven als hij me naar hier stuurt. Maar toch vrees ik dat hij zich deze keer heeft vergist. Hij heeft me er naartoe gestuurd, maar ik was er echt helemaal niet op voorbereid. Dus ik zag het echt niet. Bovendien had ik een groot hiaat in mijn voorbereiding. Ik wist dat er in Mexico een grote devotie was voor onze lieve vrouw van Guadeloupe, maar ik wist niets van haar. In Europa zijn we vertrouwd met onze lieve vrouw van Lourdes en Fatima en onze lieve vrouw van Loreto in Italië. Guadeloupe was voor mij een naam, maar niet meer dan dat, dus ik moest er absoluut iets over weten. Anders was ik het niet waardig om als nuncius in Mexico te arriveren. Bij mijn aankomst in Mexico heb ik meteen aan mijn medewerkers gevraagd om de volgende ochtend een bezoek aan de basiliek van Guadeloupe te brengen, om er wat meer over te weten.
Avec ce cœur, vraiment, dans la timeur, dans la peur, dans la crainte, je suis arrivé à la basilique. Et sur la basilique, il y a, dans la façade, la phrase principale. Il y a dans la tradition, il y a un long échange entre la Vierge et l'Indien à qui elle est apparue. Mais la phrase principale, ce qui reste dans le cœur de tous les Mexicains, c'est cela. De qui te preocupes, je le dis avant en espagnol, comme c'est écrit, de qui te preocupas, no estoy yo aquí que soy tu madre. De quoi tu te préoccupes? Ne suis-je pas ici, moi, que suis ta mère? La Vierge était apparue à cet Indien, Juan Diego, qui était préoccupé pour le sort de son oncle, qui était gravement malade. Et à lui, la Vierge se présente de cette façon. Sa maman. Je suis ta maman. De quoi tu ne dois pas te préoccuper. Je suis là et je suis ta maman. Pour moi, cela a été vraiment libérateur, parce que je me suis senti dit à moi cela. De quoi tu te préoccupes, Franco? Je suis là, moi, que suis ta maman. Tu n'es pas seul.
En dit alles met een hart dat echt bedrukt was door angst. Boven de basiliek is er een façade. Met de belangrijkste zin die volgens de traditie komt uit het lange gesprek tussen de Heilige Maagd en de Indiaan aan wie zij verschenen is. Alle Mexicanen dragen deze belangrijke zin in het hart. Namelijk, waar maak je je zorgen om? Ben ik niet hier? Ik, die je moeder ben? De Heilige Maagd is verschenen aan Juan Diego, die zich zorgen maakte over zijn onkel die erg ziek was. En ons lieve vrouw stelt zich zo aan hem voor als zijn mama. Ik ben je mama. Je moet je geen zorgen maken. Ik ben hier en ik ben je mama. Voor mij was dat echt bevrijdend. Het was alsof ze het aan mij persoonlijk richten. Waar maak je je druk om, Franco? Ik, je mama, ben hier. Zo doet ze zich kennen in Guadeloupe.
Et je le trouve beaucoup infiniment mieux. La Vierge est toujours la Vierge. Mais c'est autre chose par rapport à ce qu'on a la Vierge dit, comment elle se présente à Lourdes. à travers un titre un peu difficile à comprendre. La pauvre Bernadette ne sait pas qu'est-ce que c'est l'Immaculée Conception. Elle apprend par cœur, elle répète, elle le dit au curé, mais elle ne sait pas qu'est-ce que c'est l'Immaculée Conception. À Fatima, la Vierge apparaît à ce pasteur, à ses petits-enfants, très inquiète, triste. C'est la Première Guerre mondiale. Elle voit combien de gens ils sont mourants. Au Mexique, la Vierge apparaît comme une maman. Une maman qui te dit, tu ne dois pas te préoccuper. Moi, je suis là. À côté de toi, je suis ta maman. Depuis lors, moi je suis comme âge, je suis un peu un enfant du 68, donc de la période dans laquelle aussi dans l'Église un peu on a pensé que au fond les saints, la Vierge, ce n'est pas tellement important, c'est Jésus, c'est vrai, c'est Jésus, c'est l'Évangile, mais on mettait pas tellement l'accent sur la dévotion aux saints et à la Vierge. Depuis le Mexique, j'ai retrouvé ma maman. Et c'est pas peu.
En dat is zo mooi. Onze lieve vrouw is natuurlijk altijd dezelfde. Maar in Lourdes bijvoorbeeld geeft ze een moeilijke titel aan de arme Bernadette, die niet eens weet wat de onbevlekte ontvangenis is. Ze leert de term van buiten en herhaalt die bij de pastoor. Maar ze weet niet wat de onbevlekte ontvangenis is. In Fatima verschijnt ze aan de herders. En ze is zeer ongerust en bedroefd omwille van de Eerste Wereldoorlog. Ze ziet hoeveel mensen er sterven. In Mexico verschijnt ze als een mama. Een mama die zegt dat je je geen zorgen moet maken, want ik ben bij je. Ik ben zelf een beetje een kind van de jaren mei 68. En in die periode dachten we ook in de kerk een beetje dat de heiligen en onze lieve vrouw niet zo belangrijk waren. Dat het enkel om Jezus draaide. En dat is ook zo. Maar we hadden weinig aandacht voor de devotie tot onze lieve vrouw. In Mexico heb ik mijn mama teruggevonden. En dat is niet niks.
Et donc, j'arrive en Belgique en me disant, qu'est-ce que le Seigneur va me préparer ici? Parce que jusqu'à présent, il m'a fait un grand cadeau dans chaque pays.
Ja, België is ook weer heel verschillend van Afrika en Mexico, hè, waar toch nog veel meer geloof is bij de mensen.
Oui, oui.
Yeah.
was La Guadalupana over Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Monseigneur, de situatie voor de gelovigen hier in België is niet altijd evident, hoewel natuurlijk elke kerk haar eigen uitdagingen en moeilijkheden heeft. Maar onze samenleving is wel heel seculier geworden. Hoe raadt u ons aan om met onze specifieke uitdagingen om te gaan hier?
Je crois que le... Certainement, j'étais surpris de la situation dans laquelle je trouvais la Belgique et les Belges, mais de quelque façon, c'était ce que je venais de dire aux Mexicains. Parce que déjà, quelques signaux au Mexique, on le voit. L'Église doit apprendre que, comme dit le pape François, on est en train de changer d'époque. Une époque a changé. Et donc aussi la façon de vivre notre foi, notre mission de l'entendre, doit changer par conséquence. Et ce n'est pas seulement l'Église, ça suffit de regarder les familles. C'est une évidence. Chaque famille, les parents n'arrivent pas à transmettre leurs valeurs, leur foi, ou même pas leur foi, leur conviction, à ses enfants. Il y a tellement de différences de mentalité entre les parents et les enfants qu'on n'arrive pas à la transmettre, au moins pas de la même façon comme on l'a reçu quand nous étions enfants. Et donc, il y a cette difficulté. Il faut changer la façon de transmettre. C'est une difficulté réelle, c'est une difficulté à laquelle, je crois, même les familles se trouvent confrontées. Et l'Église aussi, parce que c'est une famille, comme toutes les familles. On ne peut pas donner pour acquis des choses qui, pour le passé, étaient acquises.
Ik moet wel toegeven dat ik zeker verrast was door de situatie van België en de Belgen. Maar op een manier zou ik toch iets willen zeggen dat ik ook tegen de Mexicanen heb gezegd. Want ook daar zijn er enkele zichtbare signalen. De kerk moet leren, zoals Paus Franciscus zegt, dat we op dit moment een overgang naar een nieuw tijdperk meemaken. En bij gevolg moeten we ook onze manier van het geloof beleven en onze missie veranderen. En niet enkel de kerk, ook als we naar de families kijken is dat duidelijk. In de families slagen de ouders in het algemeen niet goed in om hun waarden, hun geloof, en zelfs niet enkel hun geloof, maar gewoon hun overtuigingen in het algemeen, mee te geven aan hun kinderen. Er is een enorm verschil tussen de mentaliteit van de ouders en die van de kinderen, dat men er niet in slaagt iets door te geven, toch niet op dezelfde manier dan zoals wij die als kinderen hebben ontvangen. En daarom moeten we dus de manier waarop we het willen doorgeven veranderen. Het is een reële moeilijkheid, waar zelfs de families mee geconfronteerd worden. En de kerk ook, omdat die ook een familie is. We kunnen niet hetgene dat in het verleden verworven was, beschouwen alsof dat vandaag ook zo is.
Par exemple, l'autorité. C'était quelque chose d'acquis pour le passé. On connaissait bien leur rôle et on respectait ce rôle. Le roi, le papa et le papa, le pape, le prêtre. Aujourd'hui, non. Existe encore l'autorité. Vous regardez, le pape François a une vraie autorité. Mais pas parce qu'elle est le pape. Elle s'est gagnée cette autorité à travers sa façon de vivre, sa façon d'être, sa façon de parler. Donc il faut se gagner l'autorité. Ce n'est pas quelque chose de déjà donné. Il faut montrer qu'on mérite d'être écouté pour la valeur de ce qu'on dit. Et donc, c'est différent, mais cela n'oblige pas du tout à changer ce qui est éternel. Ça nous oblige à changer la façon de nous poser. Mais gagner l'autorité, par exemple. Et d'une certaine façon, ça nous oblige à être évangéliques. Parce que Jésus, quand il a commencé son ministère, n'était pas le grand prêtre, n'était pas le docteur de la loi, n'était pas le prêtre. Ce n'était pas une personne qui déjà avait une autorité. Il était rien. Mais moins que rien, il était l'enfant de charpentier qui venait de Nazareth. Qu'est-ce que peut jamais venir de bon de Nazareth? Donc, mais il a su gagner la confiance des personnes. Il les a appelés à le suivre. Ils l'ont suivi. Jour après jour, en vivant avec eux, il a gagné la confiance des 12 apôtres, des 72 disciples, de tous les gens qui marchaient avec lui, en marchant avec eux. Et je crois que cela, c'est la chose que nous devons apprendre. Apprendre à marcher avec les personnes, à cheminer avec les personnes.
Denk bijvoorbeeld aan de autoriteit. Vroeger was dat een gegeven. Men kende en respecteerde de rollen die aan één ieder waren toebedeeld. De koning was een koning. De vader. De paus, de paus. De priester, de priester. Maar vandaag is dat niet meer het geval. Autoriteit bestaat natuurlijk nog. Als u bijvoorbeeld kijkt naar paus Franciscus. Hij is een echte autoriteit, maar niet omdat hij paus is, maar omdat hij die autoriteit verworven heeft door zijn manier van leven, zijn manier van zijn en praten. Vandaag de dag moet de autoriteit gewonnen worden. Het is geen gegeven meer. Men moet tonen dat men het verdient om gehoord te worden door de waarde van wat men vertelt. En dat is dus een verschil. Maar dat betekent helemaal niet dat we moeten veranderen wat eeuwig is. Het verplicht ons enkel om die manier waarop we erover spreken te veranderen. En het winnen van autoriteit verplicht ons op een manier om echt evangelisch te zijn. Want als we naar Jezus en zijn openbaar leven kijken, zien we dat hij geen hoge priester of wetgeleerde was. Hij was niet iemand die al een evidente autoriteit had vanaf het begin. Zelfs in tegendeel, hij kwam van de minste. Hij was de zoon van een timmerman, die nog eens van Nazareth kwam en waarover men zei, wat voor goeds kan er nu uit Nazareth komen? Maar hij heeft het vertrouwen van de mensen weten te verdienen. Hij heeft hen geroepen om hem te volgen. Ze zijn hem gevolgd. En dag na dag heeft hij door met hen samen te leven het vertrouwen gewonnen van 12 apostelen en de 72 leerlingen door met hen op weg te gaan. En ik denk dat we dat moeten leren. Samen met de mensen op weg gaan. Naast hen wandelen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met monseigneur Franco Coppola, de nieuwe apostolische nuntius van ons land. Monseigneur, een van de belangrijke taken van een nuntius is het voorbereiden van de bisschopsbenoemingen. En in ons land zit er wel wat aan te komen.
Dus ook een des tâches qui a le nonce est de oui, préparer, faire tout, recueillir, disons, toutes les informations qui peuvent être utiles au pape pour choisir quel sera le nouvel évêque de l'endroit. Oui, et on est en train de faire cela aussi. Et il y a plusieurs évêques qui ont servi déjà ici depuis longtemps et qui sont arrivés à l'âge canonique de la retraite, que c'est 75 ans. Et donc, ils vont, un après l'autre, présenter leur retraite, leur renonciation au pape. Et la nonciature est chargée de recueillir les informations nécessaires, c'est-à-dire se rendre compte de quelle est la condition du diocèse, demander et s'informer de quels sont les possibles candidats, étudier, connaître ces candidats pour voir si effectivement sont des bons candidats, et finalement présenter ces candidats, une terne, s'appelle une terne, trois personnes, les meilleures qu'on trouve, les plus, pas seulement les meilleures, aussi les plus adaptes pour cet endroit, les présenter au pape pour qu'il choisisse le qu'il pense que c'est le plus adapté.
Een van de taken van de nuncius is inderdaad om alle informatie te verzamelen voor de paus, die nuttig is voor het kiezen van een geschikte bisschop voor een bepaalde plaats. En we zijn daar nu mee bezig, natuurlijk. Er zijn in België verschillende bisschoppen die al vele jaren dienstwerk achter de rug hebben. En de kanonieke leeftijd voor het emeritaat van 75 jaar naderen. En die zullen dus, achtereenvolgens, hun ontslag aanbieden aan de paus. De nuncius heeft dus de taak om de nodige informatie te verzamelen en ook de toestand van het bisdom te leren kennen. Hij moet rondvragen en zich informeren wie de mogelijke kandidaten zijn. Vervolgens moet hij deze kandidaten ook echt leren kennen, om erachter te komen of het effectief goede kandidaten zijn. En dan uiteindelijk moet hij de terna, dat wil zeggen de drie beste kandidaten voor een bisdom, voorstellen aan de paus. En niet gewoon de beste, maar diegenen die het meest geschikt zijn voor een bepaalde plaats. Vervolgens kan de paus zelf diegenen uitkiezen die hem het meest adequaat lijken.
U zegt dat een bisschop de geschikte man voor een bepaald bisdom moet zijn, maar is er ook een bepaald profiel voor een bisschop, een algemeen profiel?
Je suis justement en train de le demander à plusieurs personnes. Hier, par exemple, j'ai rencontré le conseiller presbytéral du vicariat de Bruxelles. Le jour avant, j'avais rencontré le conseiller épiscopal vicarial du Brabant flamand. Et ainsi de suite, j'ai aussi rencontré et interrogé beaucoup de gens, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, hommes, femmes. Et je demande à eux aussi quel est le profil de la personne dont on a besoin. Moi, personnellement, mon apportation personnelle, ça reflète un peu le sentiment que j'ai. Je pense que l'évêque doit être un père, un vrai père, un père moderne. Pas un père d'antan qui avait seulement le pouvoir, mais un père qui est proche, qui accompagne, qui soutient, qui connaît, qui encourage, qui donne force. Que quand il faut aussi, c'est indiquer quel est le bon chemin et quel est le mauvais chemin, mais qui est proche, qui accompagne de près. Qui accompagne de près tout d'abord ses prêtres, parce que ce sont les premiers collaborateurs de l'évêque, les prêtres. Ce sont les premiers de ses enfants, si on peut dire comme ça. Vraiment, quelqu'un qui les connaisse profondément. Qui se suffit, comme font nos parents. Il suffit de nous regarder dans les yeux pour comprendre s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et après, connaître aussi ces gens, ces fidèles, tous les gens qui habitent dans son diocèse. Être vraiment un père. Les gens, d'ailleurs, il s'adresse à l'évêque comme un père, s'adresse au prêtre comme père. Donc, les gens attendent cela. Et nous devons apprendre à être des pères. Ce n'est pas facile, parce qu'on n'est pas des pères naturels, mais on peut apprendre à être père. On peut apprendre. Et c'est heureux, c'est vraiment quelque chose de très beau.
Eigenlijk ben ik bezig, momenteel, om erachter te komen. Recent nog heb ik de priesterraad van het vicariaat in Brussel en de dag ervoor ook de vicariale bisschopsraad van Vlaams-Brabant bezocht en ik heb ook veel mensen ondervraagd. Priesters, religieuzen, leken, mannen en vrouwen. Ik heb hen gevraagd naar wat ze denken dat het geschikte profiel is voor de bisschop. Persoonlijk denk ik dat een bisschop een echte vader moet zijn, een goede vader, geen vader zoals vroeger, die enkel de macht geeft, maar een vader die dichtbij is, die aanmoedigt en kracht geeft, die als het moet ook de goede van de slechte wegen kan scheiden. Maar iemand die zijn priesters in de eerste plaats begeleidt en hen nabij is, die hen kent als zijn kinderen, hen goed kent, zoals een vader zijn kind kent en weet wanneer er iets niet goed gaat. En natuurlijk ook zijn gelovigen kennen. Zoals een echte vader. De gelovigen richten zich tot priesters en bisschoppen zoals tot een vader. Dat verwachten ze van ons. Het is niet gemakkelijk om dat te zijn, maar men kan het leren. En we moeten het ook leren. En dat is iets heel mooi.
Een vader naar het beeld van God.
À l'image de Dieu, mais surtout de Jésus. On a plus proche l'image de Jésus.
Ja, een vader naar het beeld van God. En in het bijzonder naar het beeld van Jezus. Het beeld van Jezus is ons meer nabij.
Ja, monseigneur, dat brengt mij bij de vraag, wie is Jezus voor u?
Jésus est... Oui, c'est le compagnon de ma vie. C'est celui qui m'a aimé, qui m'aime toujours, que même si je l'ai déçu plusieurs fois, il n'a pas perdu confiance en moi. Au contraire, je pourrais dire, en lieu de m'enlever des responsabilités, il en a ajouté d'autres. C'est quelqu'un qui, dans la dernière scène, il a dit, prenez cela, c'est mon corps qui est pour vous, qui est pour toi, Franco. Et qui, tout de suite, a dit, fais cela en mémoire de moi. Et donc, qui m'invite à faire la même chose, à prendre mon corps et à le donner. Donc, c'est quelqu'un qui s'est donné à moi, bien que je suis mauvais, mais qui m'invite à faire autant, à prendre toute ma vie, tout mon corps, tous mes 24 heures, 7 jours sur 7, et à les donner.
Jezus is mijn levensgezel. Hij is diegene die me bemind heeft, en nog altijd bemind. En ook al heb ik hem al meermaals ontgoocheld, toch heeft hij zijn vertrouwen in mij niet verloren, wel in tegendeel. In plaats van mijn verantwoordelijkheden te ontnemen, heeft hij er me bijgegeven. Hij is diegene die tijdens het laatste avondmaal heeft gezegd, neem en eet, dit is mijn lichaam, voor u, voor jou, Franco. En hij nodigt me uit om hetzelfde te doen, om mijn lichaam te geven, zoals hij zich aan mij gegeven heeft, ook al ben ik slecht, en me dus uitnodigt om hetzelfde te doen, om mijn leven, mijn lichaam, mijn hele zijn, 24/7, te geven.
Tot slot, monseigneur, u gaf aan dat in de jaren waarin u uw opleiding als priester ontving, er een beetje een mentaliteit was van dat de heiligen niet zo'n belangrijke plaats innamen. U zei dat dat door onze lieve vrouw op indrukwekkende wijze veranderd is. Is er voor u ook een heilige naast onze lieve vrouw die nog een bijzondere plaats inneemt?
Mais les saints, j'ai appris à les connaître au séminaire, parce que mon directeur spirituel nous a donné beaucoup de livres de saints à lire, surtout les grands mystiques du période de la Réforme, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Ignace, Saint François de Sales après. Aussi mon saint, de mon nom. Moi, je suis Franco, mais pas François d'Assise, sinon François de Paul. François d'Assise a fondé les mineurs parce qu'il voulait être petit. François de Paul, il voulait être encore plus petit. Alors, il a fondé les minimes. Je prends cela comme inspiration de mon saint. Essayez le plus possible d'être petit, dans le sens de disparaître, pour que le plus possible puisse venir en avant Jésus.
De heilige heb ik op het seminarie leren kennen. Mijn geestelijk begeleider gaf me veel heilige levens om te lezen. Vooral de grote mystici uit de tijd van de reformatie. Theresia van Avila, Johannes van het Kruis, de heilige Ignatius, Franciscus van het Kruis, de heilige Saverius en ook mijn eigen heilige, want ik ben niet vernoemd naar Franciscus van Assisi, maar naar Franciscus Apollo. Franciscus van Assisi heeft de minderbroeders gesticht. Maar Franciscus Apollo wilde nog kleiner zijn en heeft daarom de minime gesticht. En daarom kies ik hem als inspiratie. Ik wil zo klein mogelijk zijn en verdwijnen, zodat Jezus steeds meer op de voorgrond kan treden.
Het is misschien toch ook leuk om even mee te geven. U heeft al aangegeven de grote rol van Onze Lieve Vrouw en dan in het bijzonder van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in uw leven. Ja, 12 december, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, is eigenlijk ook de startdatum van Radio Maria. Het is waarop wij ieder jaar onze verjaardag vieren. Dus ook wij als Radio Maria België hebben een bijzondere band met Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
Hallo, vous êtes bien, vous êtes tranquille, un grand patron.
En heeft u tot slot nog enkele woorden voor onze luisteraars hier in België?
Maar, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire seulement cet esprit que je déjà disais. Je viens d'arriver. Ça, l'autre jour, il y a deux jours, j'ai accompli 9 mois de ma présence en Belgique. C'est le temps d'un accouchement, on a dit, d'un enfantement. Et donc, j'ai envie de connaître la réalité de cette église, de ce peuple, de ces gens. J'ai connu, la première fois qu'on m'a parlé de la Belgique, ça a été au Burundi, où les gens avaient le souvenir des missionnaires belges, les pères blancs belges qui les avaient évangélisés. Un grand beau souvenir. Avait. C'est un pays beau, oui, beau. Depuis que j'étais en Afrique et au Mexique, je n'avais jamais conduit, parce que je ne me sentais pas tellement sûr pour conduire. Ici, en Belgique, à Bruxelles, j'ai récupéré ma confiance à conduire parce que vraiment, je trouve les gens très respectueux, vraiment, oui, très gentils, très patients par rapport à l'Italie ou à Rome où conduire, c'est une bataille, c'est sortir en bataille. Ici, non, ça semble presque que les gens ne sont jamais pressés parce qu'ils te laissent passer tout de suite, gentiment. Vraiment, je me suis senti très accueilli de ce côté, donc j'ai appris à conduire. Et je sens aussi, je rencontrais beaucoup de jeunes gens qui me témoignent un grand désir d'apprendre, de connaître Jésus, de connaître la Vierge, de vivre cet esprit de communauté, de famille qui doit être l'Église. Je crois que on est comme à la fin de l'hiver et avant le printemps. on a le printemps devant nous. Et donc, je suis avec cet espoir, comme je vous dis, la curiosité de savoir quel est le cadeau que le Seigneur va me réserver pour la Belgique, ici en Belgique.
Ik kan enkel iets zeggen in de geest van wat ik al zei. Ik ben nu ongeveer 9 maanden in België. Dat is de tijd van een zwangerschap. En ik verlang ernaar om de realiteit van deze kerk van dit volk te leren kennen. De eerste keer dat men mij over België heeft gepraat, was in Burundi, waar de mensen een herinnering hadden aan de Belgische missionarissen, aan de witte paters, die er geëvangeliseerd hadden. En waar ze een mooie herinnering aan hadden en hebben. En van jullie mooi land. In Afrika en Mexico heb ik wel nooit durven rijden, omdat ik me er niet veilig voelde, maar hier in Brussel heb ik terug vertrouwen gekregen om auto te rijden, want de mensen zijn zeer respectvol, vriendelijk en geduldig. Als je toch vergelijkt met Italië en Rome, waar men zich, als men de auto neemt, werkelijk in een gevecht stort. Maar hier lijkt het of de mensen nooit gehaast zijn en ze je vriendelijk voorlaten. Ik heb me werkelijk vriendelijk ontvangen geweten en gevoeld en daardoor terug leren rijden in de auto. Ik heb veel jonge mensen leren kennen zo, die getuigen van een groot verlangen om Jezus en de Heilige Maagd te leren kennen. Die willen leven in deze gemeenschap van families die de kerk moet zijn. Ik denk dat we ons aan het eind van een winter bevinden, met de lente voor ons. En ik leef dus in de hoopvolle en nieuwsgierige verwachting van welk geschenk de Heer voor me heeft weggelegd hier in België.
Monseigneur, heel hartelijk bedankt. En we wensen u natuurlijk ook een mooi geschenk van God toe hier in België.
Merci beaucoup.